In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Voor het geval dat je het vergeten bent of een beetje met een slaperig hoofd bent wakker geworden, het is vandaag Moederdag. Dus vergeet niet je vrouw of je moeder een gelukkige Moederdag toe te wensen. En ik bedenk me tegelijkertijd, ik ken het uit mijn eigen leven, dat je je moeder mogelijk bent verloren. Of dat je geen moeder kunt worden, dat je die wens hebt en dat je dat graag wil zijn. Vandaag heb ik een bijzondere gast, Gabrielle Scherer, en zij heeft al heel lang de wens gehad om moeder te worden, maar dat kon niet. Ze gaat vertellen waarom. Maar hier zit ze. Het is een wonder gebeurd met haar baby Jane. Gabrielle, goedemorgen.
Goedemorgen.
En een hele mooie moederdag. Je gaat straks je indrukwekkende verhaal vertellen.
Yeah.
En dan Arlene Pelikan wordt geïnterviewd door Bobby Fuller. En zij schreef een boek, How to be a happy mom. Hoe ben je een gelukkige moeder? Of hoe word je een gelukkige moeder? Dat ben je wel, hè, denk ik. Helemaal. En dan nog veel muziek. Pier Jezu en het bekende Alleluia uit de Kroningsmessen van Mozart wordt gezongen in de Shepherd Grove. Nou, iedereen van harte welkom op deze bijzondere zondag, op deze Moederdag.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Welcome, welcome. We are so thrilled to have you here. It is not an accident that you are here at this very moment. It is not an accident that you are tuned in with us right now. The Lord is calling you unto himself. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you and so do I.
Well, we're so glad that you've come to church today. You made the right decision to be here. And we know that when you put God first in your life, that's a good thing. We're going to begin our day today in faith and realign ourselves with the kingdom of God that affirms the fact that you and I are beloved sons and daughters of God, that no one can take that from us, and that we have eternal hope in the name of Jesus Christ, which is higher than any name. Amen?
Amen.
And so, Lord, in that name we pray and we ask and come before your throne. We thank you that in a world that seems dangerous and scary, we're actually perfectly safe as we trust you. Lord, thank you that you're with us, that your Holy Spirit is in this room. And I pray that as people come today, every chain would be broken. In Jesus' name, amen.
Amen.
Thank you.
may be seated. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life. As we embrace humility, may God's blessing flow richly into our lives.
My guest today is Arlene Pelicane. She's a speaker, teacher, and writer, but what's most important to her is that she is a wife and a mother. Arlene is passionate about sharing and teaching that joy and happiness are attainable through a vibrant relationship with God, and that a happy, not perfect, life is attainable. Would you welcome with me Arlene Pelicane? Hi, Arlene. So nice to meet you.
Thank you for having me.
You know, this is a great piece for me because happiness is an important part of our church.
You know,
we're always trying to teach people to be happy students of Jesus, and we think that happiness is a part of the gospel. And this is obviously something you're passionate about.
Yeah, happiness very much is a choice. Many people think it's a feeling like you wake up. Is it going to be a happy day? What are my children doing? You know, how is my job? But to realize that happiness is a gift you can give to your family, actually is a skill that you can improve upon. So maybe your goal is, I'm going to smile at my spouse in the morning, or I'm going to smile at my children when they come home from school, or I'm going to make sure that I smile at them when I put them to bed. And that can actually be a goal, but you have to make it only for yourself. You can't give it to your family, like that they're going to make you happy, because
yeah.
that's not a goal that they can that you have control over. So you've got to set that goal as something you can do,
yeah.
but it is something that happiness is a skill you can improve upon.
You write, I think, probably about this in your book, but you've gone through a lot. So for you talking about happiness, I mean, you went through a couple miscarriages. Your seven-year-old son was hit by a car, and through all of that, you were still able to attain a deep sense of joy.
Yeah.
Tell us a little
sure.
bit about that.
We had had a hard time having children, and so we had one son, which we're so happy about. We were 26 weeks along with another, and we lost her from a miscarriage. And you know, when you lose someone, it is like you can look at God and you can say, why did you do that to me with those closed fists? And that's okay, I think, to do. But after a while, you got to open up those fists
Amen.
And say, God, now take my hand, fill me with your peace. And he does. And so I just remember that time where we lost that little girl named Angel Rose, that was the time God filled us with his peace and his presence because we needed him so much. And, you know, a year later, we had a little girl and she's with me today and her name is Noelle Joy Pelican. And if there had not been the loss of Angel, there would not have been that gain of Noelle. And I think during our problems, if we can realize there is a loss, but there is also a gain, and whether that gain is realized right away, or maybe that gain is realized 10 years later. With our son, he was in second grade, and he just took a wide turn in our neighborhood, went smack dab into a car on his bicycle. And we went to the ER, and you know, there he was, but he didn't have anything wrong with him except bruises, and that's it.
Well, that's good.
We took him to Legoland the day afterwards. We were so happy he was
sure.
okay. And do you know that it was in that moment where I realized that verse in Acts, in him we live and move and have our being, that if it is not by the grace of God, our children don't have that breath and that life. And when we can come to release, I think we can come to peace with God as sovereign.
Your book is called 31 Days to Becoming a Happy Mom. Can dads read it too?
Yeah, dad can read it too. And they can help their wives along.
Yeah,
they
sure.
can do it too.
Sure, but tell me about your book.
Yeah, 31 days, so people say, you know, can this be done? And this was really written to the mom that has these screaming children under her arm in the supermarket, and they're wondering, what can I do with this?
Yeah.
And it's simply this idea with being happy, H-A-P-P-Y, and in a nutshell, it's being a healthy mom, spiritually healthy, emotionally healthy, spiritually healthy, being an action-oriented mom or parent, instead of cajoling, promising, begging, that you're action-oriented, you mean what you say, being a prayerful mom, instead of going to Google for your answers all the time, you
yeah.
go to God for
what
your answers, right?
Oh, so great. Absolutely.
Yeah, a perseverant parent, knowing that you're in here this for the long haul. You're not raising just a child, you're raising an adult, and how would you want your adult to be formed? And then the why in happy is a yes-filled. What are those yeses in parenthood? So it doesn't feel like this jail sentence for 18 years,
mm-hmm.
but it's what are the things I can really embrace and love about being a parent?
Yeah. What's your best tip?
I think for parents, instead of asking, tell your children what they need to do. Because I see these parents, you know, there's this woman in this beautiful store and her preschooler is just screaming and screaming. And the parent is saying, I'm buying you a gift. Would that be okay, honey? Would that be okay? And I'm thinking, don't buy that child a gift because they don't need a gift.
Yeah.
And so we as parents, we're asking our children, would it be okay if you cleaned your room?
Yeah.
Would it be okay if you put your video game down?
Yeah.
Would it be okay for you to come? No, come to dinner. Put that down.
Yeah.
Clean your room. And we've lost that sense, I think, that our grandparents had about parents.
It's a good word. It's a good word. That's right. Although we want to be loved by our children, it seems like it's more important that we're respected by our children.
Yes.
If our children respect us, they'll both respect us and love us,
yes.
I think. Arlene Pelican, thank you so much for joining us today. And you can get her book on our website, and she'll be out on the plaza. She'd love to meet you. God bless you, and thank you for encouraging
thank
parents
you,
and to be happy.
Thank you for having me.
Het Hour of Power Choir zong een psalm van David, 3000 jaar geleden geschreven. Wat leuk dat dat nog steeds gezongen wordt elke zondag, zoals vanmorgen in heel veel kerken. Psalm 84, hoe lieflijk zijn uw woningen. Mijn gast vanmorgen op deze mooie moederdag is Gabrielle Scherer en Poot. Nederlands geboren, je woont nu in Zwitserland. En Gabrielle, op je 15e kwam je erachter dat je onvruchtbaar was.
Ja.
Wat was aan de hand?
Ik kreeg dus geen menstruatie, zoals elke jonge vrouw zou krijgen. En,
hey Jaden, dan mag ik even je zoon... Kijk eens, Jaden. Speciaal voor jou neergelegd.
Kijk nou.
Zo.
Is dat
ik
lekker?
Ik weet dat ze daarmee... Kijk, mis blij. Kijk.
ja, en toen werd natuurlijk onderzocht en alles. En toen bleek ik dus PCOS te hebben. Nou, PCOS is Polycystic Ovarian Syndrome. Dat betekent dat je heel veel... follicles, dat zijn eiblaasjes in de eierstokken hebt, waardoor het verhindert dat je een rijpe eicel kan ontwikkelen. En ik had dan een hevige situatie, zeg maar. En ik had eigenlijk als 5-jarige, toen mijn jongere broertje geboren werd, ik heb 3 broers, zei ik van, oh mama, wat kijk ik er toch naar uit als ik zelf mama kan zijn. Nou, en dan krijg je het als 15-jarige, puber, krijg je te horen van, nou, waarschijnlijk kan je geen kinderen krijgen. Nou, dat was dus behoorlijk pittig.
Ja. Ja. Want je komt uit een gelovig gezin.
Ja.
Hoe verwerkte je dat? Deed je zo naar God? Van, kunt u het me aandoen?
Nee, ik heb altijd gezegd uiteindelijk, omdat terwijl ze me echt verschillende artsen me gezegd hebben van, echt letterlijk ook een paar jaar geleden dus nog, of kort voordat ik dus zwanger ben geworden, werd me ook nog door een arts gezegd, die was wel gelovig, die zegt van, nou, menselijk gezien is het echt onmogelijk dat jij kinderen kan krijgen, maar voor God is niets onmogelijk. En die opvatting heb ik zelf ook altijd gehouden, voor God is niets onmogelijk. En ik heb toen ook, vaak dus ook, ik geloofde altijd in wonderen, maar zelf, bij mezelf een wonder, ja, dat gaat dan wel heel erg dichtbij komen. En dan, ja, dat, toch, dan is dat weer, eigenlijk denk je dat dat niet mogelijk is. Ja,
Waar gaat er dan door je heen? Hè? Kijk, je vriendinnen trouwen, krijgen kinderen, je familieleden trouwen, krijgen kinderen. Ja. En jij, want het is zo'n rotwoord, onvruchtbaar.
Ja. Inderdaad. Nou, toen ik mijn man leerde kennen, het eerste wat ik zei, en ik kende hem toen nog maar een paar dagen. Ik zeg van, de ene moet je weten, maar misschien kan ik geen kinderen krijgen. Want ik wilde niet gekwetst worden nog een keer van dat je een relatie gaat beginnen. En uiteindelijk zegt de man van, sorry, maar kinderen zijn me zo belangrijk. Ik ga. En toen heeft hij gezegd, en dat was voor mij heel bemoedigend. Hij zegt, kinderen zijn een geschenk van God. En niemand heeft daar de zekerheid over. Dus dat gaf mij toen ook heel veel rust. Heel erg een bemoediging. Ja.
Jullie trouwden.
Ja.
En je kon geen kinderen krijgen.
Nee.
Totdat je op een conferentie was in 2014.
Ja.
Wat gebeurde daar?
Nou, dan moet ik even nog iets ervoor zeggen. We trouwden, gingen op huwelijksreis. En toen kreeg ik een nierbekkenontsteking. Toen had ik dus die antibiotica afgezet en toen stortte ik weer in elkaar. En wat bleek dus, ik had een EHEC-bacterie waarvoor ik dus resistent was blijkbaar. En die had mijn nieren nog verder kapot gemaakt. Toen heb ik met een injectie nog de hele hoop van antibiotica gekregen. Want ze wisten dus niet welke bacterie het was. En dat heeft toen helemaal mijn darmflora kapot gemaakt. Dus hoe begon mijn huwelijk? Het begon dus met dat ik bijna niks kon eten. Altijd pijn had. Altijd krampen had. Ik kon geen melkproducten, geen suikerproducten. Heel veel fruit ook niet. Zelfs melk of water op de avond deed al pijn. Nou, dus op die manier ging ik dus naar die conferentie. En toen begon het, en het was een conferentie die heette Supernatural Childbirth. En het begon met van, heeft
bovennatuurlijke kinderen.
Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. En ik had er enorm veel goede hoop toen ik daarheen ging. Want ik had dus van een getuigenis van een ander meisje gehoord die ook PCOS had. Die daar was geweest en die was daadwerkelijk zwanger geworden. En toen dacht ik af, nou, als het bij haar kan, kan het bij mij dus ook. En, want voor God is niets onmogelijk, sowieso niet. Maar dan komt het wel wat dichterbij al. En toen begon het van, heeft er iemand pijn? Nou, Ethan, die wist natuurlijk, Gabriel heeft altijd pijn. Dus hij geeft me zo een por in een zij. En ik zat vooraan. En dus zij zagen dat. Dus eerst dacht ik van, ik kijk even toe. Voordat ik gelijk ga reageren. Maar ik moest wel opstaan. Tussen haakjes moest wel opstaan. Dus, en ik vertel dus van dus die nierbekkenproblemen of die darmproblemen door de nierontsteking destijds. En zij dus heel lichtjes zeggen van, nou, dan bidden we daarvoor. En op het moment dat zij baden, verdween de pijn. En ik denk, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Ik denk, het komt alweer terug.
Mag je in de reden vallen? Want ik heb daar moeite mee.
Ja.
Omdat ik zo vaak zie dat het erg in hypes is en, en geroep en gedoe enzovoort. Maar dat was niet zo.
Helemaal niet. Het is een echtpaar. Het was een kleine conferentie met dus echtparen die graag zwanger wilden worden. En ze hebben heel normaal gebeden en gezegd van, in Jezus' naam, deze pijn die zou verdwijnen. Door Jezus voor ons aan het kruis is gegaan, zijn we genezen. Dus die pijn verdween. En ik denk, nou, dat kan niet. Dus ik ga zitten. Ik denk, van, nou, komt ze weer terug. Nou, en de conferentie ging verder. En toen ging het heel erg over de liefde dus van Jezus. En ik heb het altijd al geloofd. En ik heb het altijd al, eigenlijk dacht ik, ervaren. Maar toen realiseerde ik echt van, nee, Jezus is ook voor mij gestorven. Ook voor mij. Hij houdt ook heel veel van mij. En ik had altijd van, ja, maar er zijn anderen die belangrijker zijn. Waarom zou die mij moeten genezen? Er zijn zoveel die veel erger eraan toe zijn. En waarom ik? Dat was eerder mijn opvatting. Tot ik eigenlijk begreep van, hey, nu denk ik alsof God een mens is. Jezus was wel mens geworden, maar hij is onze schepper. En hij kan iedereen tegelijkertijd genezen. Het is niet dat we in een rij moeten staan van wie die eerst geneest en wie daarna. En wie er geselecteerd wordt, wie is er belangrijker. Wij zijn allemaal even belangrijk. En toen ik dat realiseerde, dacht ik van nee, ik wil helemaal genezen. Dus ik ging in de pauze ging ik naar hen toe. Ik zeg van nou, ik heb niet de hele waarheid verteld. Want ook de reden dat ik niet al die zoete, lekkere dingen kan eten, is omdat ik PCOS heb. En dat heeft met insulineresistentie ook te maken. En toen zei ik dus tegen ze van, joh, ik heb heel veel cystes in mijn eierstokken. En dat zorgt er ook voor dus dat ik onvruchtbaar ben. En toen zeiden ze weer heel rustig van, nou, dan bidden we daar toch voor. En zij staan daar bij me. Dus de anderen waren al in de pauze wat gaan eten. En Ethan stond naast mij. En ze baden voor me. Ik sloot mijn ogen. Ik was een beetje gespannen in mijn gezicht. En op het moment dat ze aan het bidden waren, kwam er een warmte in mij. Van mijn hoofd, vanaf mijn hoofd, door mijn longen, in mijn buik. En in mijn buik maakte het een ronddraaiende beweging. Echt voelbaar ronddraaiende beweging.
Serieus?
Ja, echt. Ik kan nog, ik voel het
je
nog.
Je beeldt het je niet in?
Nee, ik beeld me niet in. Dus ik denk, ik dus van, wat gebeurt hier? Dus ik oog op mijn ogen, want ik denk, wie raakt mij aan? Ik denk, van, dat is best wel, wie raakt mij zomaar op mijn buik aan? Dat je dat... Niemand raakte mij aan. En ik voelde ook, het was van binnen eigenlijk. En ja, en ik was dus heel best wel gespannen. Maar op dat moment, elke spier die ontspande zich. Ik had er niet eens controle over. En ik kreeg zo'n vrede. En ik wist, ik ben genezen. Ik wist het op dat moment, die cystes zijn weg. Ja. En toen dacht ik dus ook, van nou, als ik genezen ben, dan betekent dus ook dat ik dus van al die lekkere dingen die op die tafel staan, en waar de mensen hadden chocoladetaart gemaakt, appeltaart en macaroni en al die dingen, dat ik echt al jaren niet meer gegeten had. Ik denk, nou, als dat zo is, dan kan ik dus die dingen eten. Nou, ik heb van alles wat gegeten van die tafel en ik heb geen krampen gehad. Nou, dat was al dus echt een wonder. Nou ja, ik had iedereen verteld, mijn vrienden verteld, van ja, ik ben genezen en dus ook de cystes, ik weet het zeker. Maar ja, zij denken van ja, dat je weer kan eten, fijn, maar die cystes weg, dat gaat wel heel ver. En ik zeg van nou, wacht maar, 1 april ben ik bij de gynaecoloog, want ik had die afspraak, stond sowieso al. En het was 1 maart dat die conferentie was. En dan kan ik je het bewijs tonen. Ik bij de gynaecoloog en die vraagt dus, en neem je medicijnen? Ik zeg nee. En hij zegt, ja, waarom niet? Ik zeg van, ja, ik weet uw geloof niet, maar ik heb ze niet meer nodig. Want ik ben genezen. En toen vertelde ik van ook van, ja, en ik kan dus ook weer eten. En dat wist hij dus, dat ik bijna niks meer kon eten. En toen zei hij heel rustig zo van, nou, bid graag verder. Dus, vervolgens ging hij mij dus onderzoeken. En daadwerkelijk, die cystes waren weg. Dus het was echt van, nou, ik zit op die stoel, ik denk, halleluja. Maar toen was het dus wel het zo, dan hadden we een half jaar daarvoor hadden we een aanvraag gedaan bij de verzekering, ziekteverzekering, voor een behandeling. Dat heet FSH, follicostimulerend hormoon is dat, een puur natuurlijk op zich, maar om dat als laatste hoop aan te gaan, om het op die manier te proberen. En die was net 1 week van tevoren, was die goedkeuring binnengekomen. Ik zat eigenlijk te balen. Ik denk, jongens, maar dat heb ik toch niet nodig, want ik ben genezen. Maar ik kom dus bij de gynaecoloog en hij ziet, en toen zei hij voordat hij me onderzocht, hij zegt, ja, nu moet je wel weten, als die cystes er zijn, kunnen we niet met die behandeling beginnen, want wordt het sowieso afgekeurd. En, maar ja, ik wist wel dus, van die cystes zijn weg. En hij onderzoekt me en hij ziet, die cystes zijn weg. En hij helemaal euforisch ook, van wauw, die cystes zijn weg, oh, we kunnen beginnen. Dus hij begon en ik had niet eens de tijd om te zeggen, ik wil het niet. Maar ik had ook tijd voor, die dag voordat ik naar de gynaecoloog ging, van, zat ik er wel echt mee te worstelen van, God, wat moet ik nou doen? U heeft me genezen en moet nu toch ook medisch toch een bepaald traject ingaan. En toen heeft hij me toch laten, mij heel erg die rust geven. Ik had bijbelverses ook gelezen van, wat er ook gebeurt, ik ben bij je, laat het los. En ik hou heel erg van dingen in controle houden, maar ik laat het los, ik zegen het. Toen heb ik het losgelaten en inderdaad ben ik begonnen. En nou ja, 2 weken later was ik zwanger.
Toen stond de wereld toch op zijn kop,
ja,
hoor.
Ja, helemaal. Helemaal.
Ja.
Ik echt, dit is ongelooflijk. Ja. Echt, ik was zo...
Het is
zo
ook ongelooflijk.
Ja.
En ik zal niet zo gauw mensen hier bij mij thuis op de bank uitnodigen als ik niet zelf dat kritisch heb gevolgd. Want ik ken je vanaf klein meisje.
Ja.
En soms heb je wonderlijke verhalen. En dan denk ik, dat kan ook anderen pijn doen. Hè? Want dan denk ik, waarom wordt zij wel genezen en ik niet? Waarvoor krijgt Gabi wel een kind? En ik zou het ook zo graag willen, maar ik krijg het niet. Hoe kijk je daar tegenaan? Van, het is vandaag moederdag. En iemand zegt, oh, dit zou ik ook zo graag willen.
Ja.
Want het is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Genezing en een wonder. Nee. En,
ja. Het enige wat ik wel echt wil zeggen, geef de hoop niet op. Want God is goed en voor God is niets onmogelijk. Ja. De reden ook dat Jaden heet, is omdat het betekent dankbaar God heeft gehoord.
Ja. Ja. We hebben Jaden hier zien zitten, een levendig leuk kereltje.
Ja.
Hoe kijk je terug op deze periode? Wat heb je ervan geleerd? Van zoveel jaren niet kunnen, niet moe zijn, niet kunnen eten, geen kinderen kunnen krijgen. Al die stenen die je in je hart opstapelt, omdat het toch zwaar is.
Hmm. God is goed en God is sterk en hij helpt je er doorheen.
Ja.
En dat is, want ik merk ook van, Jaden, die is 3 maanden lang bijna continu doodziek geweest. En dat voelde echt letterlijk aan als een attack, als een aanval, omdat we zo gelukkig zijn met het manneke. En dan, dat je toch echt merkt er is nog een andere macht die ook roet in het eten wil gooien, maar hij wint niet.
Ja. Je gaat weer terug naar Zwitserland.
Ja.
Ja, dan kijk je ook onze Hour of Power uitzending, hè?
Ja,
vind je het leuk?
Inderdaad.
Vind je het mooi?
Ja, vind het erg goed. Erg goed, ja. Erg bemoedigend ook. En ook de getuigenissen tussendoor.
Ja, en Bobby?
Heel
van
goed.
Jouw leeftijd?
Ja, ja hij doet het heel, heel goed en krachtig. En heel positief. En je merkt gewoon dat hij gedragen wordt in zijn messages.
Ja, oké. Okay. Een beetje Engels ertussendoor, maar dat mag.
Ja, inderdaad.
Als je in Zwitserland woont, dan spreekt hij tenslotte Engels. Ja. Nee. Ik heb 3 boekjes van je, van Bobby Schuller. Godsliefde kennen. En dan heb ik nog wat voor jou.
Oh,
en dat is om aan je tas te hangen of aan je sleutelbos.
Leuk.
En er staat Love, Live. En belief.
Oh, nou, heel mooi.
Liefde, leven en geloven. Nou, daar staat dit centraal voor.
Heel erg mooi. Heel erg bedankt.
Gabrielle, dank dat je het hier wilde vertellen. Bijzonder
bedankt.
Verhaal.
Nou.
En happy Mother Day. Glukje hier, moedertaak.
Nou, daar ben ik voor zonder meer.
Ja. Goed. Nou, wat leuk dat we zoveel kijkers hebben over de grenzen. We krijgen heel vaak reacties uit Spanje, uit Frankrijk, Duitsland, Zwitserland. En een bijzondere groet op deze moederdag aan onze kijkers van over de grenzen. België niet te vergeten. Er komt een tournee aan met Bobby Schuller. En jij zal er niet bij zijn, want je zit hoog in de bergen. Maar heel veel Nederlanders kunnen er wel bij zijn.
Kom en ervaar Hour of Power live. Ontmoet elkaar en Bobby Schuller op een van de avonden. De presentatie is in handen van Jan van der Bos en het thema is Je bent geliefd. Geweldige artiesten treden voor u op. Uit Amerika soliste Sarah Grand Prix van het Hour of Power Core. En Remco Harms, bekend van LA The Voices. En op onze grote podia de swingende New York Gospel Singers. Bestel nu uw kaarten en kom op dinsdag 21 juni naar Drachten, woensdag 22 juni naar Gouda of op vrijdag 24 juni naar Veenendaal. Bel nu 035 538 0588 of ga naar www.hourofpower.nl.
Going to say this creed together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. You may be seated. I want to begin the day by just saying something. You have nothing to prove because you are loved by God. When I started elementary school, it was so easy. You know, you get to kindergarten and first grade, and you make these little things. Like, you just, it's glue, and you put glitter on it, and that's your homework. And somewhere in elementary school, you know, maybe fourth or fifth grade, when all of a sudden all the girls are taller than all the boys. Right around then, this weird thing, competition, begins to creep its way into your school life. And I remember thinking right around that time that I had to prove myself. I didn't want to say anything dumb. I wanted to be perceived as, you know, cool or smart or having all the best toys. That I always have to put that best foot forward, that I never want to admit I'm not as smart as you think I am, I'm not as good as you think I am, I'm not as this or that, and that I always have to design and maintain a false reputation. That becomes a part of who we are until the day we die. It is a constant temptation and a challenge to be liked by being perceived as someone you are not. And today, I just want to say, be you. You have nothing to prove. You are loved by God. And today, I want to talk about why becoming a humble and honest person in the way you live is one of the best decisions you can make. To succeed professionally, to be happier, to enjoy life, to have better relationships. At the heart of it all, I believe, is the humble heart of Jesus Christ. To be humble. King Solomon had the privilege of building the first temple. We don't know who Solomon is. He was David's son. And if you don't know who David is, he was the most famous king of Israel. And Solomon was charged to build this temple. And the job of the temple was to become the main center of worship for the Hebrew people. And there, the Ark of the Covenant, yes, the one from Indiana Jones, would be stored there. And this would be the place that would be the holiest place on earth. And it was supposed to represent, the Ark of the Covenant was supposed to represent the throne of God on earth. And when they dedicated this temple, this amazing thing happened where God appears and there's fire and wind, and it's this fantastic experience. And that night, when the temple is devoted, God appears to Solomon in the evening and he says to him, if my people
who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I'll hear from heaven and I'll forgive their sins and I'll heal their land. What a great promise. God's promise to Solomon is a promise that is linked to the humble heart, that is not afraid to say, I'm sorry, that is not afraid to pray, that is not afraid to say, God, we need you, we've messed up. Humility is the key to the success of the Hebrew people. And it is often the haughtiness, the self-righteousness of religious people, especially in the scriptures, that leads to their downfall. The fakeness, the phoniness, the lying, these are the things that destroy the inner life of the Hebrew people. There's this great story where this same Solomon, who is thought of as the wisest man who has ever lived, he prayed before God and he sort of asked God, of all the things in the world, I want wisdom. And God said, because you asked for wisdom and you didn't ask that I destroy your enemies or make you wealthy or make you more powerful, you simply asked for wisdom, I'm going to give you all these other things as well. And Solomon was known as one of the wisest men in Scripture, and he was the author of many of the great Hebrew writings, including the Proverbs. And in his writings, he's always talking about the centrality and the importance of being a humble person, and the destruction of a haughty heart, of a braggadocious, egotistical person. He's always saying that the best thing you can do as a lover of Yahweh is to be humble. And my favorite, the most audacious one, is he says, humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life. Very similar to the promises that God makes to Solomon in the temple. Simply, I just want to say this. The biggest thing you may be lacking in your life as you pray is a humble heart. Humility releases God's blessing, God's forgiveness, and God's healing. The humble heart invites incredible favor from God and others. Humble people are awesome. Yes, they're awesome. And I think there's a lot of confusion about what humility is. So I'm going to take the rest of the time simply defining what a humble person is, how you can be a humble person, and why humble people are so awesome to be around and to do life with. The first thing that I realized is that humble people are positive. Did you know that? Humble people are positive because humble people look at their lives and they say, I'm the luckiest guy in the world. Humble people look around at the things they have and they go, man, I don't deserve this. I am thrilled. A guy like me, I've got more than I deserve. That's what humble people say. And so humble people are actually positive. Humble people also make better friends. Humble people are better friends because they are not rooting for you to fail. Humble people are not feeling competitive towards you. They've already got so much, they're stoked. They've got the best life ever. They want to see you succeed. Humble people like to serve, and they celebrate with you when you're victorious. They take you out for a meal when you have a big win, and they're actually thrilled that good things are happening in your life. That's why humble people make better friends. Humble people are always growing. Humble people never completely arrive. Humble people believe that they still have space to grow. Humble people are always growing because they're not afraid to ask dumb questions. I remember when I was visiting Fuller Seminary, which is one of the most prestigious seminaries in the world, and I went to business school, and my grades weren't astounding, and I went to seminary, and I was sitting there in class, And the teacher, as my first class, was going on and on about the Pentateuch. The Pentateuch this, and the Pentateuch that. And everybody's nodding and taking notes. And I'm taking notes, and I'm writing Pentateuch, ... And finally, in the middle of class, I go, I'm so sorry. I'm new here. What is the Pentateuch? And this guy next to me goes, oh, I'm so glad you asked that question. Look, half the people in the class didn't know what Pentateuch even meant. Go ahead, ask it. Yeah, it's the first five books of the Bible. Why can't they just say that? Why do I have to put some nerdy word on it? Anyway, humble people are not afraid to ask dumb questions because humble people don't care if people think they're dumb. And because of that, humble people in the long run end up being the smartest people you'll know. I remember, you know, humble people are always growing because humble people think there's always room to receive in their hearts and in their minds. So humble people are positive, humble people make better friends, and humble people are always growing. And this is especially because humble people tend to have the most integrity. They don't need to lie to pretend to be somebody they're not. The more humble you are, the less afraid you are of losing your reputation, of being perceived as dumb or unprofessional. And see, this is the mistake that many of us make. We often think of humble people as doormats, as fearful people, as people that get walked all over. That is not a humble person. That's a fearful person. And there is a big difference. God has not given you a spirit of fear. He's given you a spirit of power and of love and of a sound mind. Humble means you have an open posture to the world. You live in the world with open hands. There are people that are humble and bold. There are people that are humble and successful. There are people that are humble and decisive. There are people that are humble and thrilled every day they get up. That's because humility is not the same as being a doormat, as being walked all over. Those two things are very different. And can we just say that? Neglecting your boundaries does not make you a humble person. It makes you a scared person. Getting walked all over by people does not make you humble, nor does it invite God's blessing, nor is God proud of you when you don't maintain appropriate boundaries in your life. That is not humility. Humility is also not self-deprecation. And can we say that to especially Christians? I grow very concerned with the way that we look at ourselves in the mirror and the way that we're around others and we say how dumb we are, that we're idiots, that we're bad at this. Stop doing that today. You can be proud about the good things that you've done in your life. You can be proud of God's blessing without being haughty and braggadocious. So the opposite of humility is not really pride, I think, in the way we say it in English. I think, and hear this please, the opposite of humility is reputation management. The opposite of humility is reputation management. The felt need that I have to manage my reputation and manage the way people perceive me because my true self is really not good enough. That is the opposite of humility. And it leads to deception, not only deceiving others, but deceiving yourself. It leads to things like debt. It leads to things like lack of trust. And it withers your soul. You actually can eventually forget who you really are. Are you this fake reputation that you've built for everyone else to see, or are you this, you know, your real you? I just want to say to you that in our Facebook, Instagram, Twitter world, this is getting harder and harder every day to not feel like we always have to prove ourselves to the people we love. Look, if they love you, you have nothing to prove to them other than that you love them back. Look, there is nothing worse than the slavery of always having to be perceived as being special or wonderful. Just be humble and trust it to the Lord. Jesus tells the story in Luke chapter 14. He says, when you go to a party and there's a seat available at the seat of honor and at the seat of dishonor, it's the foot of the table, take the seat at the foot of the table. He says, if you take the seat of honor, the host may say to you, friend, that seat is reserved for someone else. Go and sit at the foot of the table. And you'll get up and everyone will look at you, and this is Bobby's commentary, and shake their heads and etc. But if you sit at the foot of the table, the host may say to you, friend, come sit in the seat of honor, and you'll be honored by others. Stop trying to show off your trophies to everyone. Just be you and do your best. And when you become a better person and as you grow as a humble person over time, let others brag about you. Let others talk about how great you are on Facebook, for example. You have nothing to prove because you're loved by God. Just be you. That's all God wants you to be, to do your best, forget the rest, and always keep growing with a humble heart. You know what? In the end, you know what you're going to care about? You're not going to care about what people think. In the end, when you come to stand before the throne of God, you're only going to care about what God thinks about you. That's what you're going to care about. When you get to heaven, when you get to the throne, there's going to be one question you're going to ask yourself. Did I live a life that honored God and honored all that was good and hated all that was evil? You're not going to think about all the ways that public people saw you because you're going to know God was with you the whole time. So friends, trust in that. If you're going to manage any reputation, manage your reputation with God. But you know what? He loves you just as you are. Not as you should be, because no one is as they should be. Amen? But you can be. You can be better. You can always grow. You just have to let go. Stop trying to prove yourself and become a humble person and do your best to live a life that helps others and encourages others. And I just want to finish with, I'm not going to explain these, but six questions that if you ask these six questions more often, you will train yourself into a more humble heart. And becoming humble is the best relational decision you can make. It's the best professional decision you can make. These questions will change your life. I'm going to read them slowly, but I'm not going to repeat them. So get out your pens. Six questions of a humble heart. Number one, humble heart asks, how can I help? Number two, a humble heart says, what can I learn? Number three, a humble heart says, where am I wrong? That's a big one. We don't like that question, do we? Number four, the humble heart asks, why am I doing this? Number five, a humble heart says, when do I stop? When do I rest? When do I take a break? And maybe most importantly, a humble heart always asks, number six, who am I hurting? Let's pray. I want to give everybody an opportunity to get their lives right with God. God is with you now. He believes in you. He loves you. In our rational world, we think we have to have all the questions answered before we can take a step of faith. And I want to encourage you that Jesus says, you only need a faith of a mustard seed. I might say, you only need to believe 1%, even if you doubt 99%. And God can use that. Just take a step of faith and obedience. And as you step, he will reveal more and more and grow the faith in your heart. If you want to receive Jesus Christ as your teacher, as your Lord, and as your Savior, please repeat this prayer after me, and I'm going to ask the whole church to join me. Father in heaven, I need you. Forgive me of my sin. Renew my heart. Fill me with your Holy Spirit and help me to learn the Word of God. I trust my soul to you. In Jesus' name, amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Bobby Schuller, een paar mooie dingen. We laten ons graag van onze beste kant zien, maar wie zijn we nou echt van binnen? Binnenkant, buitenkant, belangrijke vraag. En ik vond het ook mooie antwoorden van Bobby Schuller. Ik was ook geraakt op deze moederdag door het verhaal van Gabrielle. En voor iedereen die ook hoopt op een wonder, ik hoop echt dat het gebeurt. Het wonder is dat we mogen weten dat God er altijd voor ons is. Vrienden van Hour of Power, ik dank iedereen voor het kijken namens het team van Hour of Power. En wil je met onze vrijwilligers die de hooplijn bemannen praten, ons telefoonnummer van de hooplijn verschijnt nu in beeld. Volgende week is het een bijzondere week, een bijzondere uitzending van Hour of Power, want dan is het de 900ste aflevering. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, want dat mag ik van het team niet weten, dus ik laat me verrassen. Tot aflevering 900, hoop ik, volgende week zondag bij Hour of Power.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via Facebook, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige producten die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.